In deze podcastreeks praat ik, Bob Brinkman, met meerdere experts op het gebied van ondermijning. Zij geven vanuit hun expertise concrete tips over de aanpak hiervan en brengen lessen mee uit de praktijk. Dit keer Tibor Feinhout en Tijmen Leijen. Tibor, Tijmen, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Voor we beginnen, zouden jullie aan de luisteraar willen uitleggen wie jullie zijn en wat jullie doen? Tibor, begin bij jou.
Ja, Tibor Feinhout. Ik werk als programmamanager ondermijning voor District Hart van Brabant bij de Taskforce RIEK in Brabant-Zeeland.
En dan ga ik naar jouw linkerhand, Tijmen.
Ik ben werkzaam bij de gemeente Tilburg en daar ben ik coördinator ondermijning criminaliteit. En daar hou ik me bezig met zowel preventie als de repressieve kant.
En dan gaan we het vandaag hebben over het thema verstoren van de lokale drugscriminaliteit. Is het een idee om eerst een beeld te schetsen hoe het anno 2020 gesteld staat met deze lokale drugscriminaliteit? Tibor.
We hebben als district wel een lange geschiedenis met het gebied van, op het gebied van drugscriminaliteit. Als je kijkt alleen naar de hennep, jaren terug is al berekend dat er 800 miljoen euro jaarlijks zou rondgaan in de hennepindustrie in Tilburg en in het district. Maar als je kijkt naar de productie van synthetische drugs, daar hebben we denk ik al zeker 50 jaar een geschiedenis in. Dat is begonnen met de productie van amfetamine, toen nog eind jaren 60. En de jaren 80 is dat ook nog opgebouwd met ecstasy. En inmiddels hebben wij diverse criminele netwerken die zich daarmee bezighouden. Die zich echt toeleggen op de productie en de handel in synthetische drugs en hennep.
Het klinkt eigenlijk alsof het alleen maar erger is geworden sinds vorige eeuw.
Ik schat ook in dat het ook groter is geworden dan de vorige eeuw, ja.
En vandaag de dag, hoe staat het er nu voor als je kijkt naar andere jaren, zeg maar? Is het, dus laten we ten opzichte van vorig jaar, is het bijvoorbeeld erger dan vorig jaar? Is het gelijk hoe...
Ja, ten opzichte van vorig jaar kan ik moeilijk vergelijken. Je zult het echt over periodes moeten beoordelen. Maar als je het rapport hebt gelezen van Pieter Tops, wat 3 jaar terug is uitgekomen over Nederland, waar een klein land groot in kan zijn. Ja, dan gaat het inmiddels om een businessindustrie van 18 miljard, geloof ik, omzet jaarlijks. Alleen al in de synthetische drugs in Nederland. Om dan nu te moeten zeggen, ja, dat is 3 jaar later, dat is minder. Dat kan ik zo echt niet beoordelen. Nee. Daar zul je echt een groot onderzoek voor moeten doen.
Ja, precies. En hoe zit dat in Tilburg, Tijmen?
Ja, wat je in Tilburg vooral ziet, Tilburg heeft inderdaad die historie. Dus je hebt jarenlang hebben mensen zijn expert geworden, zeg maar, op het gebied van deze productie. Zowel als het gaat om ecstasy, als het gaat om amfetamine. En wat je nu ziet is dat we eigenlijk jarenlang ook heel veel labs hebben gehad. Maar dat wordt in Tilburg zelf aan zich steeds minder. En wat je ziet is dat de expertise mee wordt verplaatst naar onder andere buitenland, maar ook in Nederland en andere delen van Nederland. Dus de Tilburgers zijn nog wel mee bezig, alleen minder vaak in Tilburg zelf en meer daarbuiten. Dus je treft ze nu tegenwoordig zelfs in België en Spanje en eigenlijk door heel Europa. Puur omdat ze die expertise al van vroeger aan hebben opgebouwd.
Nou, je zegt het ook met een blik in je ogen van, goh, hoe gaan we dit ooit bevechten dan?
Ja, hoe ga je dat ooit bevechten? Ik als gemeente heb het wat dat betreft makkelijk. Ik kan natuurlijk, makkelijk. Voor ons is het best makkelijk om bepaalde netwerken te verstoren. Alleen wat je dan ziet is dat ze verplaatsen. Dus voor ons is het best wel een kunst geworden om het verstoren van criminele netwerken. Alleen verstoor je ze natuurlijk niet in hun handel. Want die handel gaat gewoon net zo goed door op een andere plek. Waar dat voor hun op dat moment de beste kans liggen.
Het is een soort waterbedeffect.
Het is het waterbedeffect. En dat is ook een effect. Alleen,
Ja, maar dat waterbedeffect, dat klinkt alsof we dan zelf helemaal geen probleem meer hebben. Hè? Want er is heel vaak in het land ook gezegd, joh, omdat ze in het zuiden in Brabant zo aan het drukken zijn, hebben wij nu in één keer drugslabs. Maar als je met de eenheidscoördinator van onze eenheid zou gaan praten en alle cijfers laat zien, dan zie je dat dat gewoon echt niet waar is. Wij hebben nog steeds in de eenheid evenveel laboratoria, misschien wel meer, dan we 5 jaar terug zouden hebben. Toen ook al werd gezegd, toen de eerste labs in Oost-Nederland en Noord-Nederland werden aangetroffen, van joh, dat komt omdat jullie aan het drukken zijn. Dat is gewoon niet waar. Misschien komt het wel omdat wij aan het drukken zijn, maar de expertise wordt gewoon verplaatst en vermenigvuldigd. Dus wij hebben nog steeds net zoveel problemen.
Het is onterecht om Brabant dan de schuld te geven, zeg maar.
Nou, het gaat me niet zozeer om schuld geven. Ik wil alleen even uit de wereld helpen dat het nou lijkt alsof wij aan het werken zijn en nu de rest van Nederland in één keer de last van krijgt. Dat is niet zo.
Het waterbedeffect is inderdaad redelijk beperkt zich echt tot de grens van Tilburg ongeveer. Want we hadden, ik denk, Wanneer zijn we begonnen, Tibor en ik? En
2011.
En onze eenheidscoördinator zijn in 2011 begonnen, te hadden 14 labs in een jaar ongeveer. En nu zitten we op een stuk minder. Alleen, het is niet dat het waterbed effect zover gaat dat het gelijk naar buitenland gaat. Ook naar buitenland overigens, dat moet ik niet vergeten. Maar het gaat ook gewoon naar de dorpen en vooral de dorpen, moet ik zeggen, maar ook de steden gewoon rondom ons. Dus betreft de eenheid nog net zoveel aan, alleen niet meer binnen Tilburg waar het eerst zo prominent aanwezig was.
Je had het over het verstoren van zo'n criminaliteit. Hoe verstoor je dat? Vaak moet ik dan aan denken.
Een crimineel heeft natuurlijk verschillende facilitators, zoals we die noemen. Dat kan een verhuurder van ruimte zijn, dat kan een transporteur zijn, het kan iemand die de hardware verkoopt die je gebruikt in een lab. Op al die facilitators kun je interventies plegen waardoor zij verstoord raken. Opslag kun je bijvoorbeeld verstoren door heel veel controles te doen op opslaglocaties die voor hun interessant zijn. Dat kunnen garageboxen zijn. Dat kunnen bepaald soort appartementen zijn waar je ziet dat ze heel veel voorkomen. Bijvoorbeeld als in elke straat of elk appartement in die buurt, in die hoek iets zit, dan zal het waarschijnlijk een heel aantrekkelijk appartement zijn. Dus door dat soort type eruit te halen en die heel veelvuldig te controleren, verstoor je het. Ja. En ook bijvoorbeeld door bij een autoverhuurbedrijf een autoverhuurvergunning in te voeren, waardoor zij minder makkelijk auto's kunnen verhuren als...
Ja, dat is misschien wel goed om te weten. We hebben een paar jaar terug heeft een politieman die heeft inzichtelijk gemaakt hoe de autoverhuurindustrie in onze eenheid eruit zag. En dan zag je dat in Tilburg bijvoorbeeld bovengemiddeld groot aantal autoverhuurbedrijven zaten. Maar dat een heel groot aantal ook raakvlakken hadden met criminele netwerken. Of waarin bestuurders werden aangehouden in auto's met verdovende middelen. Of dat criminelen gewoon bij hun auto's huurden. En ik geloof dat Tilburg toen... Ik geloof 56 had, hè? 56 autoverhuurbedrijven werd geconstateerd. Nou, dat was bijvoorbeeld 2 of 3 keer zoveel dan bijvoorbeeld in de stad als Groningen. Die ongeveer even groot is qua inwoneraantal. En er zijn acties opgehouden, zijn ze op gaan werken. En uiteindelijk is dat aantal nu teruggebracht naar 9 autoverhuurbedrijven nog. Omdat daar gewoon gericht op gewerkt is. Met controles vanuit de gemeente. Soms ook met de politie, omdat ze strafrechtelijke ingangen hadden. En ik weet nog wel, die eerste actiedagen leverden gewoon op dat er in verborgen ruimtes overal verdovende middelen lagen. Ja. In auto's of in de bedrijven zelf. Maar het betekent wel dat je in actie moet komen als je die dingen constateert en gewoon moet gaan kijken. En hetzij doe je dat via de gemeentelijke zijde, via controles vanuit de bestuurlijke kant. Of je gaat met de politie mee als je genoeg aanleiding hebt, met name of er een vermoeden is van overtreding van de opiumwet, om dan naar binnen te stappen.
Maar dat is een flink aantal autoverhuurbedrijven wat is geslonken. Ik begrijp dat jullie daar misschien trots op zijn. Of werken drugsopspoorders niet met trots?
Ja, je werkt op het enige trots, alleen je bent ook alweer gelijk voorbereid op het volgende. Je werk wordt op dat moment beloond door het feit dat je het zo goed op orde hebt. Maar je ziet ook alweer wat gaat het volgende worden. Dus je bent en eigenlijk die autoverhuurders, en zeker criminele netwerken met autoverhuurders, die zijn al voorbereid. Als dit gaat gebeuren, dan gaan wij dit doen. En daar zijn zij al eerder mee dan wij die vergunning in hebben gevoerd. Dus op het moment dat wij de vergunning invoeren, weten zij al wat zij gaan gebruiken als volgende vervoer.
Het is een constant schaakspel waarbij dus je tegenstander letterlijk een stap of 2 of 3 voor moet zijn.
Ja, precies.
Wanneer bedachten jullie van, goh, dit is gaaf werk, hier wil ik me voor inzetten?
Nou, kijk, bij mij is dat integrale werk, hè, het samenwerken met verschillende partijen. Ik heb een achtergrond bij de politie. En in 2011 heb ik letterlijk Tijmen leren kennen bij een afzetlintje bij het eerste drugslab in de Kapitein Hatrastraat toen nog, ja, op Loven. Met de vraag van, mogen wij het lab ook zien? Ja, dat is goed. Ja, dat hebben we toen geregeld. En zo heb ik Tijmen leren kennen en zijn collega's. En Tijmen heeft zo mij en onder andere ook Freek Pecht leren kennen. En eigenlijk hebben we vanaf toen al steeds meer de samenwerking gezocht. Hè, om elkaar op de hoogte te houden van, joh, wij gaan dit en dit doen, kunnen jullie mee en andersom. Ook omdat er wel inzage is, de wet Damocles, die volgt natuurlijk het sluiten van panden op het moment dat de politie of de gemeente zelf dingen constateert. Alleen de politie moet natuurlijk wel degene zijn die het opschrijft en die het uiteindelijk ook meldt, zodat de gemeente meteen die opvolging kan geven door het sluiten van zijn drugspand. Ik weet dat wij er is ooit een onderzoek geweest dat Tilburg in 3 jaar tijd 120 panden of zo had gesloten. Het komt allemaal daaruit voort. Korte lijnen krijg je daardoor. Je kent elkaar, je kunt elkaar vertrouwen. Je weet van, nou, als wij dit doen, dan kunnen zij dit meteen gaan doen. En zo probeer je die samenwerking uit te bouwen.
Ja. Maar als je het net hebt over het soort van waterbedeffect met heel Nederland, kan die samenwerking denk ik misschien nog beter.
Nou, ik zie wel de verschillen. Als je kijkt naar Nederland breed, zie ik wel dat er nog steeds verschillen zijn in hoe sterk is nou die samenwerking tussen die overheidspartners, hè, ook op lokaal niveau. Ik ben wel eens in Noord-Nederland en Midden-Nederland gevraagd om eens toelicht te komen geven hoe wij nu werken. Ja, dan krijg ik toch ook wel weer te horen van, joh, dit is wel anders dan wij gewend zijn en wij staan nog in de kinderschoenen. Maar ik denk wel dat er snel stappen gezet kunnen worden, mits je dus daar de guts voor hebt en ook de wil aanwezig is en het besef van, joh, we moeten het samen doen. Dan kan het wel heel snel gaan om dat soort achterstanden, wil ik het niet noemen, maar wel in te lopen. Maar het begint natuurlijk wel mee dat je van tevoren afspraken maakt, je moet zoveel mogelijk integraal willen doen, tenzij het niet anders kan. Je moet het besef hebben dat je dat zo gaat doen, maar ook de wil moet er ook zijn. Dus je komt ook met partijen bij elkaar dan terecht van, joh, hoe gaan we dit probleem nou oplossen? En je moet natuurlijk wel van elkaars middelen en bevoegdheden afweten om met elkaar dat spel te kunnen spelen van, joh, als jij nu dit doet, dan kunnen wij uiteindelijk zus doen en nou, zo probeer je het wel af te wisselen.
Maar dat is toch heel makkelijk, want de wil zou er toch juist moeten zijn, want jullie staan met z'n allen sowieso voor hetzelfde.
Ja, het is een wil en het is ook, maar die wil kent ook een soort angst.
Oh ja?
Ja, die angst, de angst dat bijvoorbeeld als een politie met een groot onderzoek bezig is, dat daar mogelijk iets lekt naar buiten, die is vaak zo groot dat ze die integrale samenwerking niet aandurven.
Ze willen zo min mogelijk ogen hebben om te zorgen dat het...
Ja, en soms is dat terecht. Daar kan ik me ook soms echt wel in vinden. Alleen wat ze vaak vergeten is dat de andere kant, dat het zoveel meer oplevert als ze het juist integraal zouden doen en wel dat vertrouwen in die partner zouden hebben, dat ze... Ja, dat verschil is gewoon gigantisch. Als jij met een belastingdienst aan de deur kunt, waar je normaal gewoon alleen strafrecht naar binnen zou gaan aan te houden, maar je zou de belastingdienst meenemen, die kan gelijk een aanslag van 100 of 200.000 euro opleggen. Ja, dat is al winst. Dus als wij als gemeente meegaan en wij kunnen bijvoorbeeld gelijk illegale bouwwerken laten slopen, bewoningstaken, bewoning sluiten, dat soort dingen, dat wordt dan niet meegenomen. En dat is een gemiste kans. Dus al die kansen die mis je als je het niet van tevoren durft te delen. En die angst is toch vrij groot bij veel mensen nog.
En soms te groot, ondanks soms begrijpelijk. Als ik het goed begrijp, als ik jou goed begrijp.
Ja, hij is soms echt begrijpelijk. Soms zijn er echt onderzoeken dat je denkt, nou, ik snap echt wel dat jullie voorlopig even stil zijn. Maar ze vergeten ook, je hoeft natuurlijk niet alles te delen om samen te hoeven werken. Dus als jij gewoon eerlijk zegt, luister, wij zijn met een onderzoek bezig. We gaan maandagochtend met z'n allen naar binnen. Sluit alsjeblieft aan, s'morgens. S'morgens praten we helemaal bij. Dat kan natuurlijk ook een optie zijn. Dus het hoeft allemaal niet zo spannend gemaakt te worden als het soms is.
Ja, het is niet zo, ik zal wel wat tijd bedoeld. Je hoeft niet zeg maar alle tactische info uit rechercheonderzoek of politieonderzoek meteen te delen met partners. Maar je kunt ze ook inzijden van, joh, dit en dit zit er aan te komen op die en die dag. Hou er even rekening mee dat je daarbij aansluit. Die dag wordt voor alles duidelijk. Dat kan ook.
Ja. Hebben jullie al een keer zoiets meegemaakt? Dat je ergens zonder weten naartoe werd gestuurd om te samenwerken? Of juist de andere kant? Dat je juist mensen vroeg van, wil je me helpen, maar ik kan nog niet vertellen waar het over gaat?
Ja, die dagen zijn er wel geweest. Ik heb bij ons al mensen, medewerkers, waarvan ik gewoon niet, dat zeg ik van tevoren, ik kan jullie niet vertellen wat we gaan doen. Op die dag gaan wij op pad en we moeten om 7:00 morgens daar zijn.
Kan je nu vertellen wat je toen deed?
Toen hebben wij heel veel panden bezocht in een bepaald onderzoek. Maar ik zit even te denken welk onderzoek het was. In ieder geval heb ik ze morgens meegenomen. Het was in ieder geval een drugsonderzoek. Dat weet ik nog wel. Ik denk de Veegweek. Ik denk dat wij in de Veegweek een paar panden hadden. En Veegweek, dat zal ik eerst even uitleggen. Ja,
klinkt als een equivalent van Sneekweek.
Nou, in ieder geval minder drinken. Dus, okay. En ook niet zeilen. Dus,
Het is, de Veegweek is eigenlijk dat wij proberen alle signalen die we in een bepaalde periode hebben verzameld over, in dit geval eigenlijk was dat het thema synthetische drugs, dat wij dat op dat thema al die informatie in 1 week gingen uitlopen. Dat was allemaal informatie die niet concreet genoeg was om strafrechtelijk of wat dan ook opgepakt te kunnen worden. En dat doen we dan vanuit verschillende partners. Dus als wij als bestuur de grootste kans hebben om daar binnen te treden en iets aan te treffen, dan gaan we als bestuur voorop. Met de politie achter ons of de Belastingdienst. Als de Belastingdienst nog een schuld open had staan, dan ging de Belastingdienst bijvoorbeeld voorop. En had de politie de grote kans, dan was de politie degene die voorop ging. Dus zo wordt het dan van tevoren afgestemd. Daar zitten soms, volgens mij de laatste week 80 panden geloof ik. Dus dat zijn 80 panden die we bezoeken in een week tijd. Dat is een heel district, hè. Dat is niet alleen gemeente Tilburg, maar dat is ook in ons district gemeente Waalwijk, Loon op Zand. Iedereen gaat mee, Dongen gaat mee. Maar dan vertel ik van tevoren niet welke panden we gaan bezoeken. En zeker niet omdat we al ongeveer 2 maanden van tevoren bezig zijn met al die informatie over die panden verzamelen. En sommige van die onderzoeken wordt ook, of in die veegweek wordt af en toe ook de restinformatie van andere onderzoeken meegenomen. En zeker dat ligt gevoelig. Dus dan zeggen we echt tegen alle medewerkers, jullie weten dat we die dag op pad gaan, maar we zeggen nu niet waar naartoe. En voor hun maakt het eigenlijk niet heel veel uit als ze die informatie van tevoren hebben. Want ze doen in elk pand precies hetzelfde kunstje. En daardoor weten ze gewoon van, oké, ik heb hier de informatie van pand 's morgens en ik kan, dan weet ik, ik ga naar binnen, ik ga dit verhaal houden en ik ga dit bekijken. Dat is altijd standaard.
Ja. En wat het succes van de veegweken, dat was een van de succes van de veegweken qua samenwerking, maar een ander succes was ook, het waren eigenlijk gewoon meer ook signalen die je niet helemaal kon duiden altijd. Hè. Het ging soms, ja, een verdachte geur, is een verdacht busje gezien of een buurtbewoner die belt, joh, ik zie dat soms jerrycans naar binnen gaan. Van die melding waarbij je eigenlijk niet meteen een grote GS-onderzoek gaat opstarten, waarbij ook niet de gemeente meteen denkt, nou, daar moeten we van alles mee aan cameratoezicht of zo gaan plaatsen. Waar je wel het idee hebt, in dit gebied, met deze geschiedenis op synthetische drugsproductie, zou je misschien toch een keer moeten gaan kijken. En wat ons heeft geleerd is, als je die meldingen ging bekijken in die weken, dat ongeveer 1/3 was daadwerkelijk ook gewoon, had het te maken met uiteindelijk met drugscriminaliteit. Dus wij troffen in de eerste week bijvoorbeeld dat we gingen, troffen wij compleet ingerichte hennepknipperijen aan. We hebben stashjes aangetroffen, bleek het eigenlijk van coffeeshops te zijn. Gewoon midden in een garagebox, ergens in een achteraf terreintje in Waalwijk bijvoorbeeld. Maar ook troffen wij, kwamen bij dealpanden uit. Dus alles maakten we mee, maar uiteindelijk bleek ongeveer 1/3 al die veegweken, bleek het daadwerkelijk met drugs te maken te hebben, met drugscriminaliteit. Dat was wel een eye-opener van, hey, dit leert ons ook wel dat wij deze signaal toch wel serieus moeten nemen, ook al zijn ze best vaag. Want soms krijg je ook MMA-meldingen, dat wordt heel vaak ingezet. Dat is ook hartstikke goed, dat moeten mensen vooral doen. Maar ons leert dit soort resultaten ook wel, dat je die MMA-melding dan wel opvolging moet geven. Dat is goed om te zien, is er daadwerkelijk iets? Maar het is ook goed om terug te geven en te laten zien als overheid dat je iets met die meldingen doet.
Ja, precies. Als een soort van, we hebben naar je geluisterd, burger, eigenlijk.
Ja.
Ja, precies. Ik vind het zo knap van jullie, want het klinkt als een constant kat-en-muisspel. Word je daar niet een beetje moe van op z'n tijd? Dat er nooit een einde aan is? Dat het nooit de laatste hennepkwekerij is? Dat de drugscriminaliteit nooit stopt? Dat het altijd weer verder gaat?
Ja, we moeten tot ons 70ste werken, dus wij houden bij het kat-en-muisspel voorlopig.
We hebben al een aantal decennia te gaan. Nee, ja, kijk. Kijk, een kat-en-muisspel, zo kun je het benoemen. Het is natuurlijk altijd wel zo dat je natuurlijk toch altijd, je kunt moeilijk voorspellen waar het heen zal gaan, hè, met drugscriminaliteit. Wat, je kunt niet in iemands hoofd kijken wat hij nou gaat bedenken als nieuw genotsmiddel, zeg maar, op de markt. Dus het blijft altijd natuurlijk een beetje gewoon, hè, wij nemen stappen, wij proberen slimme dingen te doen als overheid. Nou, als we dit doen, dan kunnen we dit misschien weer verstoren. Maar ja, de andere kant is dat criminelen natuurlijk altijd te bedenken, ja, als overheidspartners dit gaan doen, dan moeten wij kijken of we het op die manier kunnen omzeilen. Nou ja, dat spel dat zal altijd wel een beetje blijven. Maar dat wil niet zeggen, mijn drijfveer zit niet zozeer dat het een kat-en-muisspel is. Mijn drijfveer zit er meer in dat ik zou het graag, zolang ik nog werk, willen terugbrengen tot beheersbare proporties. En volgens mij zijn we nu met het hele land eigenlijk marktleider geworden wereldwijd op het gebied van productie van in ieder geval ecstasy, speed en export van hennep. En ik denk niet dat dat nou de meest wenselijke naam is die wij willen hebben in het buitenland.
Dus dan hebben jullie ook nog een paar decennia gewoon goed nodig.
Ja, dat denk ik wel. Kijk wat zich in 50 jaar heeft kunnen opbouwen in dit land. Hè, want dat moet je niet vergeten. Het gaat inmiddels over 50 jaar niet alleen synthetische drugs, maar ook hennepindustrie. Vanwege de coffeeshops die wij hebben en waar we ook wereldwijd bekend om staan. Ja, wat ze in 50 jaar heeft kunnen opbouwen, dat krijg je niet zomaar in 10 jaar eventjes weer gedecimeerd. He, er is gewoon natuurlijk toch een hele grote economie in ontstaan in dit land. En die krijg je niet zomaar even 10 jaar weer gedecimeerd. Zouden we wel willen. Ik denk dat de meesten die hier al jarenlang in werken, dat ook wel een beetje als doel hebben om het weer terug te dringen. Maar dat wordt echt een zaak van lange adem.
Ja. En in hoeverre zit daar dan misschien preventie aan de voorkant in? Voorlichtingen vanuit jullie werk?
Ja, verschillende manieren. Tiewer kan gelijk al iets vertellen over waar ze mee bezig zijn op scholen. Dat is wel een goed verhaal. Maar wat we ook aan het doen zijn, we hebben natuurlijk in heel Nederland bestaat dat. Dat zijn van die wijken waar we eigenlijk in de jaren 50 mensen hebben geplaatst die we toen asociaal noemden, onaangepast noemden. Gelukkig kennen we dat soort dingen niet meer. Alleen in die wijken was natuurlijk het wantrouwen naar de overheid groot. Het was natuurlijk een wereld waarin criminaliteit gewoon ja, normaal was. En dat is het wijken, moet je dus ook zorgen dat je aanwezig bent om te in deze jaren om te zorgen dat dat gevoel, dat wantrouwen naar de overheid weggaat, dat mensen kiezen voor, ja, ik zeg normale weg, maar was normale. Maar in ieder geval dat we kiezen voor een normale baan en normaal bestaan en normaal bedrijf, wat in ieder geval niet in de criminaliteit zit. En ook dat zijn we als gemeente in ieder geval en meerdere gemeentes met ons aan het proberen om te doorbreken. Eigenlijk een soort subcultuur die ze zelf gebouwd hebben in die wijken. En waar vroeger de pastor nog wel de baas was, maar dat is natuurlijk inmiddels, kennen ze het begrip waarschijnlijk niet eens meer. Zijn we echt bezig om dat terug te gaan krijgen. Dus dat we daar een normale wijk van kunnen maken. Alleen dat gaat net zo lang duren als het bestrijden van de drugscriminaliteit. Ja. Want ook daar, die wijken bestaan dus al gewoon minimaal een jaartje of 70 inmiddels.
Op scholen, Tibor?
Op scholen, ja. We zijn vorig jaar eigenlijk met een aantal partijen bij elkaar gezeten. Met de gemeente Tilburg, met de Universiteit van Tilburg, met de Tafels Riek. In het district om te kijken van ja, we moeten eigenlijk ook wel een soort programma maken. Waarbij je naar het onderwijs toe kan om mensen ook te vertellen hoe werkt nou georganiseerde criminaliteit, hè? Hoe kun je daarin terecht? Hoe loopt dat nu? Hoe kom je daarom terecht? Maar ook bijvoorbeeld het besef, gewoon een hele simpele besef, dat als je eenmaal ja hebt gezegd, als je de eerste keer ja hebt gezegd, dat je heel moeilijk nog afkomt van die crimineel die jou achterop zit. Dus je krijgt een keer de kans om ja of nee te zeggen. Zeg je meteen nee, is het waarschijnlijk ook klaar. Maar als jij meteen ja zegt, wordt het steeds moeilijker om uit die greep, uit die klauw van zo'n crimineel netwerk te blijven. Dus wat wij hebben gedaan is, we hebben de universiteit, Twans Papers en Ton Wildhagen van de Universiteit van Tilburg, die hebben eigenlijk een verhaal gemaakt op basis van ze laten zien welke mensen nu gevoelig kunnen zijn, welke kwetsbare personen gevoelig kunnen zijn om in die criminaliteit verzeild te raken. Maar ook hoe je gewoon via hele simpele, wat je niet meteen beseft, maar dat in een hennepkwekerij heb je iemand nodig die elektriciteit aanlegt. Ja. Dan kom je uit bij een elektricien. Die wordt ergens opgeleid. Je hebt ook iemand nodig die alles kan timmeren. Dan kom je uit bij iemand met een timmerman achtergrond. Daarnaast heb je ook iemand nodig in de drugscriminaliteit die weet hoe je geld moet witwassen. Hè? De facilitators, maar dan op de financiële dienstverleners bijvoorbeeld. Dus dat zijn wel allemaal mensen die ergens opgeleid worden, maar die misschien soms ook onbedoeld hierin terechtkomen. Wij zijn nu een programma aan het maken waarbij we eigenlijk mee naar het primair onderwijs kunnen gaan, het voortgezet onderwijs en ook het liefst naar het hoger onderwijs. Om mensen mee te nemen in hoe werkt dat verhaal nu en waar kun je tegenaan lopen als jij dit beroep kiest. Welke risico's zitten er nou aan vast? Ik wil niet zeggen dat je daar allemaal mee in aanraking komt, maar je zult maar in één keer benaderd worden. Of je zult maar als jij 20 jaar bent en je bent ZZP'er, zelfstandig en je hebt niet meteen voldoende werk, dan komt iemand aan jouw deur die zegt, joh, je kunt voor mij een paar duizend euro verdienen als je 3 hokken gaat bouwen elke maand. Ja, dan wordt de verleiding toch groot. Ja. Nou ja, goed, kijk, maar dit zijn wel dingen. Je kunt nog altijd nee zeggen de eerste keer.
Ja.
Want als je eenmaal ja hebt gezegd, wordt het wel lastig om bij de tweede of derde maand te zeggen, ja, maar ik wil dit niet meer. Want je weet iets van het criminele netwerk waarvoor jij werkt op dat moment.
Je hebt informatie. Ja.
Je hebt informatie en dat maakt ook voor je dat je risicovol wordt voor die partij. Maar dit zijn wel dingen, deze factoren, het is wel goed, vinden wij in ieder geval, om dat op het onderwijs uit te leggen, hoe dat werkt. En we zijn ook al aan verschillende, we zijn met ROC-instellingen in Brabant alwezen praten. Hebben met 8 ROC'en al om tafel gezeten, dit verhaal een keer verteld. En die waren, nou ja, niet laaiend enthousiast wil ik niet zeggen, maar die kregen wel in één keer een blik op hoe die criminaliteit werkt. En zij konden dat gelijk vertalen op wat zij zien bij hun op die middelbare school, soms buiten de poort al zien gebeuren. Of het gedrag van leerlingen wat ze zien veranderen, waarvan ze al zelf al denken, hé, maar dit is er eigenlijk aan de hand. En ja, sommigen vielen gewoon net een kwartje. En die zijn nu ook bezig om samen een programma te ontwikkelen, wat ze toch elk jaar een aantal uren willen besteden om mee te geven aan hun leerlingen op dit gebied.
Ik denk dat het nu heel moeilijk is om te zeggen wat dat uiteindelijk gaat schelen, misschien, hè, over 50, 60 jaar.
Ja, dat is heel moeilijk te zeggen, maar het is natuurlijk vanuit preventief opzicht. Oogpunt is dat natuurlijk wel het beste wat je kan doen. Mensen gewoon het eerlijke verhaal vertellen. Jongens, je kunt hiermee te maken krijgen in dit land. En we willen je toch een aantal tools geven. Hoe moet je hier nou mee omgaan?
Voorkomen is dan eigenlijk beter dan genezen.
Voorkomen is beter dan genezen of later moeten constateren dat ze naar de rechter moeten voor dat ze toch onbedoeld in dingen zijn meegezogen. Met alle gevolgen van dien. Schuldenproblematiek, strafrechtelijke vervolging, misschien de gemeente die je pand komt sluiten. Ja. Nou, dat soort zaken.
Ja, dan blijft sowieso heel lastig meetbaar, dit soort dingen. Dus je kunt eigenlijk nooit achteraf na 50 jaar zeggen, zoveel mensen hebben het uiteindelijk niet gedaan. Dus dat is wel waar je in onder mijn criminaliteit vaker tegenaan loopt. Niet alles is makkelijk vast te leggen in cijfers. Sommige dingen die zijn niet meetbaar, maar kun je wel aan de hand van storytelling of wat dan ook toch proberen inzichtelijk te krijgen in ieder geval.
Dus het is altijd maar afwachten wat de toekomst brengt.
Ja, in dat opzicht wel, ja.
Tibor Feinhout, Tijmen Lijmen, dank jullie wel voor dit gesprek.